heeft zich de afgelopen 20 jaar op technologisch gebied gigantisch ontwikkeld. Die ontwikkeling is zo snel gegaan dat de Chinezen op een aantal vlakken zelfs leidend zijn geworden.
En dat heeft voor een deel te maken met het feit dat China niet behept is met allerlei assumpties en allerlei ideeën over technologie en maatschappij die wij wel zijn.
Daardoor zijn bedrijven als Alibaba, Tencent en ByteDance uitgegroeid tot wereldspelers op techgebied. Maar sinds kort tikt de Chinese overheid deze techgiganten steeds vaker op de vingers.
Zowel op het gebied van financiële regelgeving, zowel op het gebied van data, zowel op het gebied van antitrust, is het achterstallig onderhoud.
In deze aflevering zoek ik, Liao Wang, daarom uit wat de gevolgen hiervan zijn voor de Chinese techgiganten. Hoe machtig zijn ze nog? En hoe gaan deze bedrijven er in de toekomst uitzien? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten...
Ik ben Rogier Kremers, universitair docent aan de Universiteit Leiden in het recht en bestuur van moderne China, waar ik mij vooral bezighoud met onderzoek naar China en technologie, zowel in binnenland en buitenland.
En Ed Sander.
Ik ben China Tech Watcher, spreker en studietourleider voor Chinatalk.nl.
En vandaag gaan we het hebben natuurlijk over de grote techgiganten. Daarvoor wil ik even terug naar eind jaren 90, begin jaren 2000, naar de BED. Ed, wil jij ze introduceren?
Ja, de BED waren destijds de drie grote internetbedrijven: Baidu, Alibaba en Tencent. Tegenwoordig hoort Baidu er eigenlijk niet zo heel erg meer bij, omdat Baidu is eigenlijk een stuk kleiner. Dus als we het tegenwoordig over BED hebben, dan is het meestal ByteDance, Alibaba en Tencent. Maar dat waren wel de drie grote internetbedrijven die ook een van de drie eerste waren die de markt opkwamen in China.
En hoe is dat begonnen toen? Neem ons eens terug naar dat allereerst de geboorte van die giganten.
Ja, nou, je had natuurlijk in het Westen, vanuit Silicon Valley, had je ook heel veel verschillende techbedrijven. Die liepen allemaal een beetje voor natuurlijk op wat er in China gebeurde. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Alibaba, is in 1999 is Alibaba opgericht. Dat begon toen als een sourcing platform. Daar kon je als buitenlands bedrijf kon je daar eigenlijk kijken wat Chinese handelaren aan te bieden hadden. En dan kon je dan je spulletjes inkopen. Tencent is ongeveer rond dezelfde tijd gestart. Zat met name in gaming op dat moment. Later zijn ze gekomen met QQ, wat een instant messenger was. Een beetje vergelijkbaar met MSN voor de oudere jongeren onder ons. En Baidu was de grote zoekmachine die heel erg sterk gebaseerd was op Google. Op eigenlijk het aanbod van Google.
En Rogier, als we nou eens doorspoelen naar vandaag, hè, en Baidu even daar latend, want die heeft het een beetje afgelegd, maar Alibaba en Tencent, wat zijn dat voor bedrijven nu?
Je kunt ze het beste gewoon omschrijven als complete platforms. En dat is een soort van categorie die we eigenlijk niet zo heel erg kennen hier. Heeft ook voor een deel te maken met het feit dat het internet in China veel mobieler is. In die zin, het wordt toegankelijker gemaakt via mobiele telefoons. Hier blijft het toch nog veel meer een computergebonden iets. Maar het komt erop neer dat het allebei conglomeraten zijn die natuurlijk wel hun eigen zwaartepunt hebben. Ed vertelde net, Alibaba is begonnen als sourcing platform. En een core business van Alibaba nog steeds is e-commerce. Dat heeft Tencent minder. Tencent is nog steeds heel heftig in gaming en social media. Dat heeft Alibaba wat minder. Maar daar rond hebben ze wel een heel ecosysteem gebouwd van afgeleide diensten of gerelateerde diensten waar ze wel rechtstreeks in concurreren. En dat kan dan gaan van online dating tot aan huis bezorgen van voedsel of pakketjes. Maar voornamelijk natuurlijk ook hun betaalsystemen. Ze hebben allebei hun eigen betaalsysteem ontwikkeld en ook daar competeren ze heel erg.
En hoe vergelijkbaar is zo'n conglomeraat zoals Tencent of Alibaba dat is met bijvoorbeeld een Amazon of een Google in het Westen?
Niet. Of alleszins heel weinig. In die zin dat wat een Google en een Amazon doen is, goed, dat zijn intussen ook conglomeraten. Google doet search en mail en maps en dergelijke.
Payments.
En Amazon doet nog steeds voor een heel groot deel retail en wat iets meer zijn. Maar zo'n groot... je zou je eigenlijk moeten voorstellen als Alibaba is een bedrijf van Amazon plus Apple Pay, plus Tinder, plus WhatsApp. Alles in één kooi, zeg maar.
En Ed, stel je voor, ik ben een consument in China. En ik pak mijn telefoon. Hoe ziet dat eruit? Hoe kom ik dan in aanraking met een Tencent of een Alibaba? Of misschien kom ik wel alleen maar in aanraking met een Tencent of een Alibaba?
Ja, nou, het is zo dat, wat Rogier al zei, er zit heel erg veel functionaliteit zit er in die ecosystemen van Alibaba en Tencent. Dat wil niet zeggen dat Chinezen maar twee apps, Taobao bijvoorbeeld en Alipay voor payment en WeChat gebruiken. Ze gebruiken daarnaast nog heel veel andere apps. Maar het is wel zo dat er heel veel functionaliteit die wij eigenlijk op onze telefoons kennen in allerlei losstaande apps, veel meer geïntegreerd hebben in twee of drie super apps. En het interessante daarvan is dat wij dat inderdaad, zoals Rogier zegt, niet kennen. De aanpak in China is eigenlijk volkomen anders. Het uitgangspunt is daar veel meer, je weet een klant voor je te winnen met een bepaalde functionaliteit, maar die klant wil meer. Dus ik moet meer verschillende functionaliteit via diezelfde app aanbieden om die klant aan mij te kunnen binden.
Heb je daar een voorbeeld van? Dus stel je voor, ik zit op WeChat, dat is een soort WhatsApp, en ik zit met jou te chatten.
Ja.
En dan, wat voor functionaliteit komt daar dan bij?
Nou, het is niet zozeer wat er gebeurt in een chat, maar binnen WeChat kun je dus inderdaad je chatberichten kun je versturen naar je vrienden, ook binnen chatgroups. Je kunt ook je moments delen, eigenlijk een soort van Facebook timeline, waarbij je foto's en verhaaltjes en filmpjes kunt delen. Maar er zit ook heel erg veel functionaliteit in om inderdaad maaltijden te laten bezorgen. Of een ride-hailing, net zoals Uber, om dat op te roepen. En dat zit allemaal eigenlijk opgenomen in bijvoorbeeld zo'n app als WeChat. En dat zijn dan vaak eigenlijk ook bedrijven waar een Tencent of een Alibaba in geïnvesteerd heeft. En die een plaats krijgen binnen dat grotere ecosysteem. Dus ja, nogmaals, eigenlijk is wat wij allemaal in losstaande apps doen, kan in China vaak heel veel in één en dezelfde app.
En daar spinnen de grote techbedrijven garen bij. Alibaba heeft inmiddels meer dan 1 miljard actieve gebruikers wereldwijd. En Tencent staat momenteel in de top 5 van grootste techbedrijven ter wereld. Maar hoe kan het dat deze bedrijven zich zo hebben kunnen ontwikkelen? Ik vraag het aan Rogier.
Nou, daar zijn denk ik een aantal redenen voor. Eén reden zeer zeker is dat China nu eenmaal toevallig een heel andere marktomgeving heeft. En daardoor is zijn de parameters waarbinnen die bedrijven zich kunnen en soms ook moeten ontwikkelen, zijn heel anders. Om één stom voorbeeld te geven, toen Jeff Bezos begon met Amazon. Kijk, het is natuurlijk heel handig als je aan e-commerce doet dat mensen je kunnen betalen. Het enige wat Jeff Bezos daarvoor hoefde te doen was even naar Visa en Mastercard bellen van: kunnen jullie mij even een contractje sturen? Contractje getekend teruggestuurd, bij wijze van spreken. En kijk, dan kan Amazon betalingen verwerken.
Ze hoefden het niet zelf te bouwen.
Ze hoefden het niet zelf te bouwen, inderdaad. Terwijl, dat herinnert Ed zich ook vast nog wel, ik zie hem al lachen, maar tot voor heel kort geleden, als je naar China ging, dan deed je gewoon alles met cash geld. Kleine transacties, maar ook enorme transacties. Dat is heel handig als je gewoon in een restaurant zit of een winkel binnenloopt. Het is heel onhandig als je op je telefoon dingen doet. Dus Alibaba en later Tencent hebben hun eigen betaalplatform moeten uitvinden, gewoon om te kunnen bestaan, om diensten te kunnen verlenen. En dat zie je op allerlei verschillende manieren. Dus dat leidt al tot integratie. Als je zegt, wij hebben ons eigen betaalsysteem. Nou ja, als je dat toch dat betaalsysteem hebt en dat zit geïntegreerd als je Alibaba bent in je e-commerce, dan is het veel makkelijker om dan nog andere deurtjes in die gang te bouwen. En dat allemaal, zoals Ed zegt, met van die mini-apps in je hoofdapp te installeren, in plaats van dat je dan allemaal bedrijfjes krijgt die ook want dat is nog zoiets. Als jij een start-up bedrijfje bent in China en jij wil betalingen incasseren, opnieuw, dat is handig. Ja, linksom of rechtsom moet je ofwel met Alibaba ofwel met Tencent in zee.
Waarbij het nog een groot verschil is, dat bij Alibaba is het vaak zo dat Alibaba neemt eigenlijk gewoon de macht over van zo'n start-up. Die integreert jou helemaal binnen hun ecosysteem. Nemen in principe het management over. Terwijl bij Tencent is het vaak zo dat zij investeren in jouw bedrijf. Ze laten jou verder groeien. Je houdt meer zelfstandigheid. Maar zij creëren vanuit WeChat traffic naar jouw app. Je krijgt een hele prominente plaats dan bijvoorbeeld in de WeChat wallet. Dus de aanpak die verschilt wat. En dat is waarom heel veel startups vaak zeggen van: nou, doe mij dan Tencent maar, als ik toch moet kiezen.
Een ander ding waar je ook even naar moet kijken is het verdienmodel is in China heel erg anders. Met uitzondering van Amazon, de meeste westerse techbedrijven die verdienen eigenlijk hun geld met reclame. En reclame vereist een bepaalde manier, zoals we allemaal hebben geleerd intussen, door de Facebook-schandalen en dergelijke, het surveillance capitalism. Maar dus reclame maken als verdienmodel vereist eigenlijk dat je als bedrijf tegen andere bedrijven kunt zeggen van: ik kan jou een effectiever publiek genereren dat meer interesse heeft in jouw goederen en diensten dan als je het gewoon blind in de krant zet of op televisie.
Om het simpel plat te slaan, advertenties.
Precies. Kijk, er zijn verschillende problemen daarmee. Eén, dat werkt niet. Dat weten we. Dus vroeg of laat klapt dat sowieso in elkaar. Twee, het is heel onaangenaam. Ik ken niemand die reclame leuk vindt. Dus dat is ook het probleem voor een bedrijf als Google of voor een bedrijf als Facebook, bedrijf als Twitter, waar meer dan 90% van de inkomsten uit advertenties moeten komen. Dat is eigenlijk een krakende tak die stilaan aan het afbreken is. En de vraag is dus, wat is de inkomensstroom die dat model in de lucht gaat houden? In China werkt het net iets anders. Daar is de advertentiemarkt om te beginnen een stuk kleiner. En de internetplatforms die halen hun inkomsten daadwerkelijk uit diensten waar mensen wat voor willen betalen, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks.
Het ligt iets genuanceerder. Enerzijds klopt het wat Rogier zegt, dat veel apps maken in China minder gebruik van reclame. Geldt niet voor alle apps. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ByteDance, die is weer heel erg gebouwd op advertenties namelijk. Want dat krijg je allemaal geserveerd als je in Douyin de Chinese versie van TikTok aan het browsen bent of aan het swipen bent. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Alibaba, die verdient. Het hele businessmodel van Alibaba is gebaseerd op adverteren. Alleen het is geen adverteren met standaard advertenties, maar met zoekresultaten in hun platforms, in hun marktplaatsen. Wil jij zichtbaar zijn met jouw product op Tmall of op Taobao, dan zul je daarin moeten investeren met search engine advertising. En hetzelfde geldt ook voor Baidu. Net zoals Google verdiende die heel erg veel geld aan zoekmachine adverteren. Dus, maar het is een stuk minder, zeg maar, het serveren van allerlei flashscreens met een hoop advertenties op die manier.
En we hebben er al een paar keer aan geraakt, hè, maar deze twee zijn dus super machtig geworden. Hoe gedragen ze zich ten opzichte van elkaar?
Nou, wat je eigenlijk ziet is, je hebt een aantal sectoren waar je zeg maar duopolies hebt. En er moet genoeg concurrentie zijn om het interessant te houden. Maar ze willen eigenlijk ook niet te veel in mekaars vaarwater zitten. Want een dergelijk bedrijf weet dat gewoon. Dat is gewoon niet goed. Airbus wil Boeing niet kapot concurreren. Boeing, Airbus ook niet. En eenzelfde soort van spanning, maar ook een goed begrepen, vermogen om in te schatten wat de situatie is, delen deze bedrijven wel. Maar je ziet wel dat ze allebei net daardoor hun eigen richting een beetje ontwikkelen. Met name in de kernpunten van waar ze in proberen te investeren naar de toekomst. En bij Alibaba zie je dat die investeringen veel eer gaan naar de ontwikkeling van hele grote projecten. Slimme infrastructuur. Alibaba heeft iets gebouwd dat heet Citibrain. Dat is dus dat is een set van technologie die steden kunnen gebruiken om stadsprocessen beter te managen. En dat gaat het van de verkeerslichten. Hoe programmeer je die zodat je zo weinig mogelijk files krijgt, naar energienetwerken, naar toewijzing van hulpdiensten, het verlenen van maatschappelijke dienstverlening. Dat is wat Alibaba doet. Alibaba zit ook heel dik in dingen als medische toepassingen, long distance healthcare, wat iets meer zei. Tencent zit eerder richting het individu en de consument. En investeert dus goed. Spelletjes blijven een heel groot deel van de Tencent inkomstenbasis. Maar ook in termen van projecten. Tencent zit ook bijvoorbeeld heel erg in long distance education. Want met hun spelexpertise kunnen ze ook heel goed educatieve content maken. En daar is de partij dan weer blij mee. Dus je ziet dat ze allebei. Ze hebben natuurlijk een grote overlap waar ze concurreren. Maar ze beseffen ook allebei dat het geen goed idee zou zijn om elkaar
kapot te maken.
Kapot te maken. En tegelijkertijd merk je dat ze allebei een heel eigen kleur hebben in termen van wat ze met de toekomst proberen te doen.
Sinds enkele jaren is er een nieuwe generatie Chinese techbedrijven in opkomst, die ook wel TMD worden genoemd.
TMD staat voor Toutiao. Toutiao is eigenlijk een product van ByteDance. Dat was een Jinri Toutiao. Dat is een nieuwsaggregatie app. De M staat voor Meituan. Meituan Jianping. Vooral heel erg sterk in local services. Zoals onder andere maaltijdbezorging. En je hebt TMD. En de D staat voor Didi. Didi Chuxing. En dat is ride hailing. Eigenlijk dat is de Chinese Uber.
En hoe verhouden die drie zich tot Alibaba en Tencent?
Nou, wat wel interessant is, is dat als je kijkt naar ByteDance als eerste, dat is eigenlijk een bedrijf wat volledig los staat. En daarmee eigenlijk vrij uniek, want ze zijn eigenlijk niet gelieerd aan Tencent of Alibaba. Die hebben unieke producten op de markt kunnen zetten op basis van machine learning. Dus op basis van kunstmatige intelligentie kon zij precies, als jij een aantal filmpjes hebt gekeken of een aantal artikelen hebt gelezen, steeds beter voorspellen wat jij interessant vindt en jou meer van dezelfde content serveren. En zijn eigenlijk daarmee altijd zelfstandig gebleven. Als je kijkt naar de andere twee, Meituan en Didi, volgens mij is het in beide gevallen zo dat zowel Alibaba als Tencent daarin geïnvesteerd hebben. En zowel Didi als Meituan Jianping hebben ook in de Tencent, de WeChat-app, een hele prominente plaats gekregen. En daarmee creëert Tencent via WeChat dus wel een hele hoop traffic naar die partijen waar ze in geïnvesteerd hebben. Dus enerzijds een hele unieke losstaande partij en anderzijds een partij die heel erg sterk weer gebouwd is op het ecosysteem van Tencent. Alleen wat er de laatste maanden is gebeurd, en dat is wel redelijk nieuw, is dat ByteDance in Douyin, de Chinese TikTok, steeds meer functionaliteit aan het inbouwen is die rechtstreeks concurreert met Alibaba. En Tencent. Ze hebben livestreaming nou. Dus je kunt nu in Douyin kun je rechtstreeks een livestream volgen. En vanuit die livestream binnen de app die producten kopen. Ze zijn aan het testen met maaltijdbezorging. Ze zijn aan het testen, of ze hebben zelfs een mobile payment mogelijkheid nu al in Douyin. Dus je ziet dat ze eigenlijk nu, maar dat is vrij recent, eigenlijk op het terrein beginnen te komen van Alibaba en Tencent. Omdat ze, zoals ik zei, die klant aan zich willen binden. En dan moet je dus meer verschillende diensten kunnen aanbieden binnen jouw ecosysteem.
En door die ecosystemen is de macht van de techgiganten de afgelopen jaren enorm toegenomen. Tot grote onvrede van China. Daarom is de Chinese overheid al enkele jaren bezig met nieuwe antimonopoliewetgeving. Volgens Rogier heeft deze wetgeving niets te maken met de speech die Alibaba-oprichter Jack Ma vorig jaar gaf, waarin hij kritiek uitte op de partij.
Goede创新.
Kijk, het verhaal wat je altijd hoort is: Jack Ma heeft een speech gegeven waar Xi Jinping boos om werd. En toen is Xi Jinping erin gegaan. Is een lekker verhaal, is natuurlijk voor een heel groot deel onzin. Want goed, hè. Ja, we vertellen heel graag dit persoonlijk verhaal. Het is een lekkere roddel om te vertellen in de krant of bij de lift of bij de waterkoeler. Xi Jinping heeft echt wel andere dingen te doen. Die man zijn dag heeft ook maar 24 uur, net zoals de mijne. En die heeft echt wel andere dingen te doen dan petty vetes uitvechten met Jack Ma. Waar de speech van Jack Ma wel vandaan kwam, was dat hij op dat moment al heel goed wist dat de regelgeving over financiële dienstverlening online, die zat gewoon in de pijplijn. En die ging hem gewoon heel veel geld kosten, want de financiële arm van Alibaba Ant Financial, die was er vanaf gesponnen, zou autonoom op de beurs gaan en dat zou Jack Ma een aanzienlijke smak geld opleveren. En dat is uiteindelijk niet gebeurd. Nou ja, hoeveel miljard was het weer, Ed? Die 24 miljard heeft hij persoonlijk misgelopen?
Ja, zoiets was het, ja.
Iets die orde van grootte. Nou ja, ik zou dan ook pissig zijn als ik 24 miljard misliep. Ja. Een van de dingen die een kernpunt zijn bij de manier waarop de Communistische Partij aan politiek doet, is dat risicomanagement komt voor succes. Dus natuurlijk heeft de Chinese Communistische Partij een doel dat ze wil bereiken. Economische ontwikkeling, politieke hervorming, maatschappelijke verandering. Maar wat het ook vindt is, de ene voorwaarde die nodig is om dat te realiseren is stabiliteit en overleving. En alles wat die stabiliteit in gevaar brengt, komt daardoor dus prioritair voor eender welk economisch belang.
Stabiliteit is het allerbelangrijkste.
Ja, precies, want zonder stabiliteit kun je niks. Zonder stabiliteit ga je dood, bij wijze van spreken, als partij, als regime. En een van de dingen die stabiliteit wel eens heel erg zou kunnen beïnvloeden is het financiële systeem. De Chinese overheid heeft heel goed gekeken naar wat er hier gebeurd is in 2008. En de les die ze daaruit hebben getrokken is: het financiële systeem is een plaats geworden om winst te gaan genereren los van de echte economie. En dat is niet de bedoeling. Want dan gaat die echte economie ten dienste staan van de financiële economie, waar allerlei halsbrekende toeren worden uitgehaald om de cijfertjes op papier maar te doen blijven kloppen. Vroeg of laat gaat dat mis.
En dan bedoel je leningen die opgerold worden in nieuwe leningen die opgerold worden in allerlei ingewikkelde financiële producten die losstaan van de wereld.
Precies. En wat je nu ziet is, Alibaba heeft natuurlijk zijn eigen betaalsysteem, maar zit ook niet alleen in het betalen, maar ook hoe langer hoe meer in de leningen. Vermarkt bijvoorbeeld leningen van kleine lokale banken aan consumenten over heel China en wat die smeer zijn. Nog niet helemaal afgeleide producten, maar vanuit die vrij strakke Chinese houding ten aanzien van waar een financieel systeem voor dient, al aardig wat kunst en vliegwerk. En het punt is dus, Xi Jinping en zijn economische adviseurs zien het financiële systeem als wellicht de grootst mogelijke oorsprong van een economische crisis. En dus willen ze er heel veel aan doen om risicocreatie, schuldcreatie en geldcreatie in dat financiële systeem echt niet uit klauwen te doen lopen. Ja, wat je dan niet kunt hebben is een ongereguleerd internetbedrijf dat naast hard gereguleerde banken gaat staan om financiële diensten te leveren. Dan kun je evengoed je regelgeving niet schrijven.
En dus is de Chinese overheid volgens Ed de regelgeving uit 2008 aan het updaten.
Op het moment dat die werd ingevoerd was die eigenlijk al niet meer voldoende van toepassing op de internetbedrijven. Want wat belangrijk is voor het bepalen van een monopolie is de term relevante markt. Wat is de relevante markt? En die kon niet goed omschreven worden voor internetbedrijven. En daarom liep eigenlijk de wetgeving die liep heel erg achter op de daadwerkelijke situatie. Dus ik zeg altijd, zowel op het gebied van financiële regelgeving, zowel op het gebied van data, zowel op het gebied van antitrust, is het achterstallig onderhoud. Men is eigenlijk bezig om wetten die wij al hebben, om die nu in te voeren.
Alibaba is een van de eerste Chinese bedrijven die te maken heeft gekregen met die nieuwe wetgeving. Niet alleen is begin dit jaar de beursgang van Alibaba's moederbedrijf Ant Group uitgesteld, ook heeft het bedrijf van Jack Ma een miljardenboete gekregen.
Chinese regulators have slapped a $2.75 billion fine on Alibaba. The e-commerce group founded by Jack Ma is accused of violating anti-monopoly rules and abusing its dominant market position.
Een van de dingen die het meest misbruikt is bijvoorbeeld dat Alibaba tegen handelaren die op hun platform wilden verkopen heeft gezegd van dat kan, maar dan mag je niet bij onze concurrent JD.com op het platform gaan staan. En doe je dat wel, dan werden ze weggedrukt uit de zoekresultaten. En zoals ik heb verteld, ja, dat zonder zoekresultaten in die marktplaatsen, dan verkoop je niks. Dat is waarom Alibaba een boete van $2.8 miljard heeft gekregen een paar maanden geleden. Vanwege dat soort machtsmisbruik. En dat is de eerste grote en er zullen er nog meer gaan komen. Want Didi wordt nu eigenlijk dwars gezeten of in ieder geval aangepakt wegens cybersecurity en misbruik van persoonsgegevens. Maar je kunt erop rekenen dat daar ook nog een antimonopolie onderzoek plaats gaat vinden. Want Didi heeft 90% marktaandeel in China. Wat ik wel belangrijk vind om ook even toe te voegen aan de hele gedachtegang en de manier waarop er wordt gekeken naar die regelgeving in China en hoe die techbedrijven worden aangepakt, is je zou echt moeten kijken van wat is nou daadwerkelijk aan de hand bij die bedrijven. Het merkwaardige is dat wij eigenlijk alles wat er gebeurt in China negatief bekijken als iets engs wat de Communistische Partij doet. Nou, de Communistische Partij doet hele enge dingen die je daglicht niet kunnen verdragen. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat ze doen slecht is. Net zoals niet alles wat de Verenigde Staten doet goed is, alles wat Europa doet goed is. Je moet alles op case by case bekijken. En daarom is het zo merkwaardig eigenlijk, dat als wij Mark Zuckerberg in het beklaagde bankje zien zitten om zich te verantwoorden, bijvoorbeeld over Cambridge Analytica, dat wij daarvan smullen en dat wij denken van die man wordt eens aangepakt voor alle dingen die hij met zijn bedrijf heeft uitgehaald. Maar als Jack Ma wordt aangepakt voor daadwerkelijk zaken die gewoon echt heel verkeerd waren binnen Ant Group en Alibaba, dat wij denken, ach Germ, Jack Ma, kijk hem nou hoe de communistische partij hem aanpakt. En dat moeten we dus eigenlijk veranderen. Dat we ook kunnen kijken van buiten de vooringenomenheid van de slechte communistische partij, wat is hier daadwerkelijk aan de hand? En daar aandacht aan besteden en tijd in steken om te zien, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk daadwerkelijk? Ja.
En als we naar de toekomst blikken, denken jullie dat deze Alibaba en Tencent, maar misschien ook de nieuwe generatie TMD, gaan ze nog groter worden, nog machtiger worden? Of worden ze juist ingeperkt door die regulering? Komt er een derde generatie? Hoe zien jullie dat?
Ik denk dat we een soort van normalisatie gaan krijgen in de komende jaren. Dat achterstallig onderhoud in die wetgeving, die gaat excessen uit de markt halen. Maar wat sommige mensen soms denken, het is niet zo dat de communistische partij bezig is om die grote techbedrijven kapot te maken. Want niet alleen vanwege wat Rogier net vertelde, die kredietbeoordeling die nodig is om mensen te laten consumeren en te kijken wie kan ik een lening geven. Maar die techbedrijven zijn ook enorm belangrijk geweest voor de consumptie-economie. Überhaupt om op het platteland, heel veel bestedingen die op het platteland en heel veel economische groei, die wordt ook gefaciliteerd door dit soort platforms. Dus daarnaast heb je dat ze zorgen voor heel veel directe werkgelegenheid. Ik geloof dat er bij Alibaba iets van 50.000 man werken. Maar met platforms voor ride-hailing, voor maaltijdbezorgers, verzorgen ze ook voor een heel grote pool aan werk voor arbeidsmigranten van het platteland. En als er een staatsbedrijf sluit en een Meituan of een Alibaba of een Tencent die kan nieuw werk creëren in de sharing economy, dan is dat natuurlijk fantastisch voor de overheid, want dan heb je niet zoveel werkeloze arbeidsmigranten van het platteland. Dus ze zijn echt niet bezig om die bedrijven kapot te maken. Maar ze willen wel dat die bedrijven opereren binnen de nieuwe wetgeving, binnen de nieuwe regels, dat de consument niet misbruikt wordt, dat er geen handelaren op platforms misbruikt worden, dat er geen financieel risico ontstaat in de financiële markten. Dus deze bedrijven blijven allemaal bestaan.
Ik denk wel dat er een aanvulling is op wat jij zegt van achterstallig onderhoud. En zeker op het wetgevende vlak, ja, aan de ene kant heb je achterstallig onderhoud. Aan de andere kant merk ik dat China op een aantal vlakken gewoon echt leidend is, intellectueel leidend. En dat heeft voor een deel te maken met het feit dat China niet behept is met allerlei assumpties en allerlei ideeën over technologie en maatschappij die wij wel zijn. Waardoor dat wij een aantal vragen niet hebben gesteld die de Chinezen wel hebben gesteld en die zo langer hoe meer hebben beantwoord.
Zoals?
Nou, wat is de rol van de overheid in het internet? Het internet is bij ons heel erg een symbool van de post-Koude Oorlog tijd. Waarbij we hebben gezegd, vrij marktkapitalisme plus liberale democratie is de enige manier waarop een staat kan bestaan. En überhaupt ook de enige manier waarop een staat zou moeten bestaan en een maatschappij. En technologie is daar het symbool van.
Dit was aflevering 6 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Rogier Kremers en Ed Sander. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Yao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. Volgende keer kijken we naar de Chinese copycats. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.